Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
Midden wordt verzocht te zingen van Psalm 25 en daarvan het zevende vers. God verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrede woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrede verbond getoond. Dogen houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit de boze netten. Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Is verzorgd te lezen uit het Hooglied van Salomo, Hooglied 2, dan vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En van de Nederlandse geloofbelijdenis, artikel 31. Van de dienaars, ouderlingen en diakenen. Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen, tot een ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zij dan een eigenlijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God geroepen wordt, omdat hij getuigenis hebben van zijn roeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heere is. En aangaande dienaars des woords, in wat plaats dat ze zijn, ze hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijnde altegade dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarboven, opdat de heilige ordinantie God niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder, de dienaar des woords en de ouderlingen der kerk, in bijzonder achting behoort te hebben, om des werks wil dat ze doen en de vrede met hen zij, zonder murmurering, twist of tweedrag, zo veel mogelijk is. En verder, Hooglied 2. Ik ben de roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doorden, alzo is mijn vriendin onder de dochteren, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in de schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteun gij lieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik zweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinnen des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, omdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten. Zie hem, hij komt, springen op de bergen, huppelen op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtij genaakt, en de stem der tortelui wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn er in de kloven der steenrots, in het verborgene in een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vang gij lieden ons de vorsen, de kleine vorsen, die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn, die wijd onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduw vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der hetten op de bergen van Beter.
Zingen wij nu samen gemeente uit 72... En daarvan het zesde en ook het zevende vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het zevende nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uitgena. En wat er verder volgt, ondertussen zal worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, het tekstwoord waarbij ik u vanavond met Gods hulp een ogenblik wil bepalen, dat kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hooglied 2. En daarvan nader het derde vers waarbij Gods woord en onze tekst al dus lezen. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Deze tekstwoorden die spreken ons vanavond van Christus vergeleken bij een appelboom. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats letten wij op de heerlijkheid van deze appelboom. In de tweede plaats de schaduw van deze appelboom. En in de derde plaats de vruchten van deze appelboom. Het gaat vanavond over Christus vergeleken bij een appelboom. De heerlijkheid. Wanneer wij lezen als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. In de tweede plaats de schaduw. Ze zegt, ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En in de derde plaats de vruchten, wanneer wij lezen en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Het Hooglied van Salomo. En dan weet u wellicht, gemeente, dat in het Hooglied van Salomo op een allegorische wijze beschreven wordt het leven van Christus, de hemelse bruidegom en zijn bruid. En als het dan gaat, jongens en meisjes, over de bruid van de Heere Jezus Christus, dan wordt daar zijn kerk mee bedoeld. Dus dan moeten we niet alleen denken aan het vrouwelijke. Maar in die kerk, daarin zijn begrepen mannen, vrouwen, jongens en meisjes, mensenkinderen die de Heere heeft lief gehad met een eeuwige en een onveranderlijke liefde. Die bruidsgemeente, die heeft Christus ontvangen uit de hand van zijn Vader reeds van eeuwigheid af. De Heere die heeft die bruidsgemeente aan hem gegeven, omdat die bruidskerk, zoals in Hooglied wordt beschreven, zwart is in zichzelf. En dat vanwege haar diepe val in Adam. Onrein kan voor God niet bestaan. En u heeft de Vader die kerk aan de Zoon gegeven, opdat de Zoon die kerk zou weerbrengen in de gemeenschap met God. Zou betalen voor de schuld die dat volk gemaakt heeft, tot rechtvaardiging, maar ook dat dat volk weer hersteld zal worden in het beeld van de Heere, opdat ze weer vruchten voort gaan brengen van geloof en bekering waardig. In Hooglied 2 is het allereerst de bruidegom die spreekt in vers 1 en 2. Hij zegt van zichzelf, ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. En in vers 2, daar spreekt hij over de kerk, gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Dan wordt de kerk vergeleken met een schone lelie, die zich bevindt hier op de aarde onder de doornen. En tegelijkertijd ook wordt aangegeven dat de Heere weet waar zij woont, daar waar de troon des Satans is. En in vers 3, daar begint de bruid te spreken. En dan heeft ze het over haar bruidegom, die ze in dit gedeelte noemt haar liefste. Dat betekent Ze heeft niemand meer lief hier op deze aarde dan hem. Hij heeft de hoogste plaats in haar leven. En dan zegt ze, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Eigenlijk een merkwaardig beeld wat ze hier tekent. Als je daar eens goed over nadenkt, jongens en meisjes, er zijn hier natuurlijk in deze omgeving heel veel bossen. En dan heb je natuurlijk loofbomen en je hebt naaldbomen. Maar ik denk dat er vanavond niemand hier in de kerk zit die wel eens een wandeling gemaakt heeft door de bossen rondom Elspeet, of in dat opzicht gewandeld heeft door de bossen en dan te midden van zo'n bos ineens een appelboom tegengekomen is. Ik ben ervan overtuigd dat als u dat tegen zou komen, dat u een ogenblik stil blijft staan. En dat je elkaar eens aankijkt. En dat je tegen elkaar zegt, dit is ook bijzonder. Hier zomaar te midden van een bos, een woud wordt het hier genoemd, daar staat ineens een appelboom vol met schone en heerlijke vruchten. Dat kom je natuurlijk in de natuur zo niet tegen. En waarom doet de bruid dit nu eigenlijk? Waarom vergelijkt ze de Heere Jezus Christus nu met een appelboom, te midden van een woud? Daar heeft ze natuurlijk een bedoeling mee. Ze wil er eigenlijk mee aangeven dat woud, dat zou je kunnen noemen de wereld. Je zou daar ook mogen zeggen de mensen die op die wereld wonen. En dan vergelijkt ze hier in het woord de Heer Jezus Christus niet met een andere vruchtboom, een fruitboom. Maar dan heeft ze het over een woud, een bos, waarin natuurlijk wel bomen staan die ook eikels voortbrengen en verschillende soorten noten, maar geen vruchten in de zin zoals hier bedoeld. En daar heeft ze een bedoeling mee, daar wil ze eigenlijk mee zeggen, u en ik, wij mensen, wij zijn allemaal onvruchtbaar. En nu is er één op deze aarde gekomen in onze menselijke natuur. En die heeft vruchten voortgebracht. En dan moet u, als u aan die vruchten denkt en aan dat onvruchtbaar zijn, denken allereerst in een verticale lijn. Dan moet u denken aan het vruchtbaar zijn voor God. Zoals Adam en Eva dat konden in de staat der rechtheid. Maar wat door onze diepe val onmogelijk is geworden. U en ik, wij zijn van nature allemaal onvruchtbare bomen. Daar wordt meer in de Bijbel gesproken over de onvruchtbaarheid van u en mij. Dat heeft de Heer onder andere ook gedaan in het Oude Testament. Daar vergelijkt hij de kerk. Je zou kunnen zeggen de mensen die hij afgezonderd heeft van de wereld. Door het Oude Testament, het volk van Israël, van alle heidense volkeren. En dan heeft de Heer die kerk geplant als een wijngaard. Denk aan Jesaja 5. En dan zegt de Heer daarvan dat die mensen die de Heer apart gezet heeft, dat volk wat de Heer als volk geheel verkoren had, afgezonderd van de wereld en de heidenen, dat dat volk dan vruchten zou dragen. Vruchten zou voortbrengen om de Heere te dienen, de Heere te verheerlijken. En de Heere die zegt in zijn woord dat dat volk stinkende vruchten heeft voortgebracht. In het Nieuwe Testament, daar spreekt de Heere over dat hij de wijnstok is. En dan zegt hij tegen de kinderen Israëls, en gij de ranken. En dan zijn er ranken die vruchten voortbrengen, die zijn in hem ingeënt. En er zijn ook ranken die uitwendig wel behoren tot de kerk, maar die geen vruchten voortbrengen. De Heere die spreekt in zijn omwandeling op de aarde ook over andere vruchtdragende bomen. Denk aan die vijgenbomen waarvan we lezen kunnen in Lucas 13. Waar de Heere spreekt van de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Jaar in jaar uit arbeid aan ten koste gelegd en geen vrucht. Ik denk aan Matteüs 21. Daar wordt ook gesproken over onvruchtbare vijgenboom. En daar heeft de Heere tegen gezegd, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, en die verdorde terstond. We kunnen in Matteüs 7 lezen dat het gaat over een goede of een kwade boom. Goede of kwade vruchten, van nature kwade vruchten. En wanneer we in Christus ingeënt zijn, dan brengen we voort vruchten voortspruitend uit hem. Maar van nature is er niet één mens meer vruchtbaar voor God. U niet, ik niet, geen mens. En dat is nu eigenlijk de boodschap die de bruid wil neerleggen. En dan zegt ze, er is niet één mens meer die buiten Christus voor God kan bestaan. Dat is aangrijpend. En tegelijkertijd geeft ze ook aan dat hij nu de enige is die vruchtbaar is voor God. En vruchtbaar voor de kerk. Alles wat die dierbare zaligmaker gedaan heeft, dat heeft hij gedaan voor zijn kerk. En weet u, gemeente, nu is er een volk, en ik hoop dat u daar ook toe behoren mag, die leren op de leerschool van vrije genade dat ze onvruchtbaar zijn. In geestelijk opzicht voor God. En dat de oorzaak daarvan ligt in de diepe val in Adam en in de zonde die zij persoonlijk hebben bedreven voor God. Weet u dat ook al? Als God de mens bekeert, dan word je natuurlijk in dat opzicht, ja, en dan zeggen wij, ja, dan krijg je eigenlijk het leven uit de Heer. Maar we weten ook, gemeente, dat wanneer de Heer een mens bekeert, dan krijgen we met God te doen. Dan krijgen we met Gods deugden te doen. Weet je wat dat betekent, kinderen? Gods deugden, Gods eigenschappen. En dat moet je leren op de catechisatie. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de eigenschap van Gods deugden, de langmoedigheid. Weet je wat dat betekent? Jullie hebben natuurlijk allemaal een heel gehoorzaam leven. Als je vader en moeder jullie iets bevelen, of de meester op school, dan doe je dat natuurlijk direct, onmiddellijk. Dan luisteren jullie allemaal, toch? Jullie zijn nooit ondeugend. Jullie doen nooit verkeerde dingen, toch? Of heb ik het mis vanavond? Ik zie al een paar kinderen een beetje glimlachen. Die willen eigenlijk zeggen, dominee, u zit er helemaal naast. Want zo'n voorbeeldig jongen of meisje ben ik helemaal niet. Ik heb een boos hart. Ik ben een ongehoorzaam kind. Er zijn heel veel dingen die ik niet wil doen. En die doe ik ook niet. Zo'nzelfde hart hebben je ouders nou ook. En weet je wat nu zo'n wonder wordt? Als God je ogen opent, je zielsogen, dan ga je zien, ik ben niet alleen ongehoorzaam geweest tegen mijn vader en mijn moeder. Ik ben niet alleen ongehoorzaam geweest tegen de meester of de juf op school. Maar ik ben ook ongehoorzaam geweest tegen God. En dat is nog veel en veel erger natuurlijk als je ongehoorzaam bent tegen de zo even genoemde. Dan zondig je tegen het vijfde gebod. Maar als we de Heere ongehoorzaam zijn, dan zondigen we tegen de eerste tafel van de wet. En nu zijn we mensen die zondigen in denken. We denken verkeerde dingen. We zondigen met onze lippen. We spreken verkeerde dingen. En we zondigen in onze daden, de dingen die we doen. En weet u, gemeente jeugd, als je dat nou gaat zien, dan wordt het een wonder dat de Heer je ondanks al die ongehoorzaamheid nog verdraagt. Dat noemen we langmoedigheid. Dat is de grote verdraagzaamheid van de Heer. Dat je ondanks al die ongehoorzame dingen door de Heere niet onmiddellijk gestraft wordt naar hetgeen wij verdiend hebben. En dat is niet alleen als je kind bent. Dat is ook als je bent in de kracht van het leven. We zeggen wel eens de jeugd. Nou, dat is zeker. Die doen natuurlijk heel veel dingen wat niet goed is. En we denken aan de dichter, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Maar vult er ook uw eigen naam eens in. Ook al behoort u tot de rijpere jeugd of tot degene die in de kracht van het leven zijn. En misschien hebt u zelf al kinderen, maar hoe wilt u uw hart dan rein bewaren door ijdel heen omsingeld? Dacht u dat wel kon als je al wat ouder geworden bent? Dat gelooft u toch niet? En weet u, als de Heere nou je ogen opent, dan gaan we ook zien als we volwassen zijn, hoeveel ongehoorzaamheden er liggen in ons leven tegenover God. De goedheid van de Heer, niet gestraft. En weet u, dat wordt een wonder. Dan krijg je een binnenkamer nodig, dan ga je die ongehoorzame dingen voor de Heer als schuld zien en belijden. En dan ga je hem ook om genade smeken. En dan ga je proberen, en zoals de ouden dat zeiden, Heere, heb maar geduld, ik zal u alles betalen. En dan wil die mens eigenlijk door beter te gaan doen, die kloof tussen de Heere en hun ziel kleiner te maken. En dat komt voort door de liefde tot God die in het hart is uitgestort. En de zorg dat ze straks anders eeuwig buiten God zouden moeten verkeren. Dat wordt smart in het leven. Dat ze gedaan hebben dat kwaad is in zijn ogen. En dan ga je het verborgene in. En dan ga je niet meer tegen de Heere zeggen wat je allemaal gedaan hebt, net als die rijke jongeling. Waardoor dat je recht zou kunnen hebben op de hemel. Nee, dan ga je tegen de Heere zeggen wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Dan zeg je, o God, bekende aan u oprecht mijn zonde, verborgen geen kwaad wat in mij werd gevonden. Maar ik beleed naar ernstig overleg, rustig overdenken. Wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Hebt u dat wel eens gedaan? Heb u dat vandaag nog gedaan? Met de preek van vanmorgen overdacht wat een verschrikkelijke dingen dat we in ons leven allemaal gedaan hebben. Denkt u daar wel eens aan? Matthew Henry, die schreef dat op als kind. Als hij onder de prediking geweest was, dan maakte hij aantekeningen. En als zijn vader, die was dominee, dan dingen noemde die niet deugden, dan schreef hij dat op. En dan kwam hij thuis. En dan ging hij zijn binnenkamer in. En dan las hij dat briefje voor zichzelf. En dan las hij als het ware daarin wat hij verkeerd gedaan had, dat was een spiegel. En dan lag hij dat voor de Heere neer en dan vroeg hij aan de Heere om vergeving. Doen we dat ook, gemeente? Zo leert de Heere zijn kinderen dat ze onvruchtbaar zijn. Dat had de bruid ook geleerd. Dat was niet zomaar alleen lippentaal, maar dat had ze doorleefd in haar hart. Ik ben onvruchtbaar. Ik kan voor God niet bestaan. Weet u dat ook, gemeente? Weet u, die bruid, die had daardoor geleerd, en net als die onvruchtbare bomen uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, of gelijk een moerman zijn huid niet kan veranderen en een luipaard zijn vlekken niet weg kan nemen, alzo kunt gij u, ik, die geleerd zijt kwaad te doen, geen goed meer doen. Geen goed meer. Geen goed meer wat mee kan wegen in de gerechtigheid, in de schaal van Gods gerechtigheid. Geen goedheid meer waarmee we voor de Heere aangenaam kunnen zijn. Dat had de bruid geleerd. En daarom heeft ze uitgesproken, gemeente, als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zonen. Ze wil zeggen, al die Adamskinderen die deugen niet en ik ook niet. En nu is er één gekomen. En die staat te midden in een woud waar je hem niet zou verwachten. En die heeft nu vruchten voortgebracht die voor God kunnen bestaan. En dat is Christus. Dat is de Zoon van God. Dat is de middelaar Gods en der mensen die door de Vader gegeven is, vol van genade en vol van waarheid. Ze wil als het ware aangeven, hij is de enige. Die is heilig, onnozel, afgescheiden van de zondaren, hoger, heerlijker dan alle mensenkinderen. En daarmee wil ze aangeven, niet alleen uit mij geen vrucht meer, uit u geen vrucht meer. Maar daar wil ze nu mee aangeven, de zaligheid is in geen ander. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, maar ook kunnen zalig worden, dan de naam Jezus. Hij heeft als de levensboom, zo wordt hij genoemd in Openbaring 2 en in Openbaring 22. En hij wordt genoemd door hemzelf in Lucas 23 het groene hout, vruchtbaar hout, levend hout, die de straf gedragen heeft. Niet alleen heilig, maar ook willen buigen als de dienstknecht van de Vader, om de toren van God te stillen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Hij is degene die gedaan heeft wat nodig is om met God verzoend te kunnen worden. En nu is de bedoeling van de bruid om niet alleen van hem te getuigen, maar ook van zich af te wijzen en heen te wijzen naar hem die redden kan van het gewisse en het eeuwige verderf. En daarom roemt ze zijn heerlijkheid en wil ze wijzen op zijn gezegende vruchtbaarheid voor God. De Heere, die heeft een welgevallen in de verdiensten van zijn geliefde zoon. En nu zegt ze, ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Onze tweede gedachte, de schaduw. Wat schaduw is, dat weten wij eigenlijk maar een klein beetje. Je hebt wel eens een enkele keer, jongens en meisjes, midden in de zomer, als het heel erg warm is en er een strakke blauwe hemel is en de zon fel mag schijnen aan de hemel, dat je in dat opzicht de warmte voelt van de stralen van de zon. En als je daar dan in gewerkt hebt of je hebt erin gefietst of gelopen, dan kun je wel eens een moment hebben dat je zegt, ik wou dat er hier een plaatsje was waar ik even in de schaduw kon schuilen tegen de hitte van de zon. Dat was in het oosten nog veel sterker het geval. In het oosten, waar het rond de middag zo ontzaggelijk warm kon zijn, dat je het in de zon eigenlijk niet uit kon houden. En dan heb je nodig schaduw. En nu zegt de bruid hier, die vergelijkt dat als het ware, dat ze zegt, nu is Christus niet alleen vruchtbaar voor God, maar nu is het voor de kerk ook aangenaam om bij hem te schuilen tegen de hitte van de zon. Een eikenboom is natuurlijk veel groter dan een appelboom. Je hebt wel grote fruitbomen. Je hebt allemaal in het bos wel eens hele grote eikenbomen gezien. Of beukenbomen. Of andere boomsoorten. En die zijn veel groter als een appelboom. Je zou zeggen, die geeft veel meer schaduw. Eikenbomen der gerechtigheid. Kun je als bekeerd mens wel eens tegenop zien. Dat zijn Gods kinderen. Maar kun je er nou bij schuilen? Kunnen Gods kinderen u iets geven? Kunnen deze ouderlingen aan u iets geven, die diakenen? Kan uw herder en leraar u iets geven? Kan ik u iets geven? Nee. Dat kan niet. We zijn allemaal gevallen Adamskinderen. Kunnen het u hooguit voorhouden, dat moet ook. Aanwijzen, dat is nodig. Afwijzen van zichzelf, dat is het enige wat ze doen kunnen. Heenwijzen vanuit het woord naar hem die u nodig hebt om voor God te kunnen bestaan. Maar u kunt in de schaduw van een eikenboom of een grote beukenboom, ja, wel even in het natuurlijke voor de hitte u beschermen. Maar weet u waar de kanttekenaren op wijzen? Die wijzen op de hitte van Gods toren. En die wijzen ook op de hitte van de vervolging in het leven van de kerk door de wereld. En die wijzen op de hitte van de vervolging, en daar mag je ook in meenemen, de vorst der duisternis. En als het nou gaat over de hitte van Gods gramschap, de toren van God tegen de zonde, zou dan een ander kind van God, al waren die een eikenboom der gerechtigheid, zou dan zo iemand u kunnen beschermen tegen de hitte van Gods gramschap? Zou die u rust kunnen geven in uw ziel, vrede met God, blijdschap van het geloof? Nee, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat staat ook in een van de psalmen. Dat niet één broeder een andere broeder zou kunnen verlossen. Want het rantsoen wat aangebracht moet worden, dat is veel groter en hoger dan dat een mens dat zou kunnen betalen. Als u voor uzelf niet kunt betalen, kunt u ook voor een ander niet betalen. Dat is onmogelijk. En dat is nu hetgeen wat de bruid eigenlijk wil aangeven. De hitte van Gods gramschap, die had ze ook leren kennen. Niet alleen Gods langmoedigheid. Niet alleen Gods goedheid. Niet alleen in haar leven vastgelopen als een onvruchtbare. Doodgelopen, ben u ook wel eens doodgelopen? Heb u zichzelf wel eens doodgewerkt? Dat je erachter gekomen bent, dat betekent nu heb ik alles geprobeerd om de hemel te doen opengaan in gunst en genade. En het is me niet gelukt, gelukkig. Gelukkig is dat. Want als het u nu wel zou lukken, dan komt u nooit bij Jezus. Dan krijgt u Jezus niet nodig. En als het u nu niet lukt, dan wordt het buiten hopen in uw leven. Dan word je voor God een keer wat we allemaal zijn. Dat zijn ellendige doorbrengers. Onvruchtbaar, zoals de Bijbel dat aangeeft. En weet u, als je dan vastloopt in je leven en je weet niet meer hoe het goed moet komen tussen God en je ziel, dan krijg je een ander nodig. En dat gaat in de weg van afsnijding. Dat betekent dat de Heer alles afkapt wat buiten die ene naam is. Dat je geen grond meer onder de voeten overhoudt om voor de Heere te kunnen bestaan. Dan als de Heere dat aan uw ziel wil openbaren, die schoonste van alle mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Dat heeft de bruid geleerd op de leerschool van vrije genade. En dat leert de Heere nu al die bruidskinderen, die lopen vast, die lopen dood in hun leven en die vinden de dood ook in zichzelf. Want als je een onvruchtbare bent, dan ben je een, ja, dan ben je een dode boom. Hooguit wat bladeren. En omdat de bruid dat nu geleerd heeft, en die heeft nog meer geleerd, de Heere die leert zijn kinderen ook dat hij een wreker is en zeer grimmig. En dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. De Heere leert een mens dat de Heere niet één zonde door de vingers ziet. En weet u, gemeente, dan leert zo iemand ook iets. De een meer, de ander minder. Net zoveel totdat dat volk gaat buigen voor de Heere. En het recht van de Heere gaat toevallen in haar leven. Daar leert een mens zoveel van kennen. Dat het in waarheid buiten hopen is. En dan kan het alleen nog bij God vandaan. En dat heeft de bruid nu mogen leren. Ik heb wel eens meer gezegd in het verleden toen ik nog onder uw midden mocht voorgaan. Dat de Heer die leert zijn kinderen wat ze zich hebben waardig gemaakt. De Heer die leert zijn kinderen wat ze verdiend hebben. En dat is iets vreselijks. Dat is de plaats waar is wening der knessing, wening en knessing der tanden. Waar de Heer zelf van zegt dat het is, mag ik het een keer zo zeggen vanavond, de rampzaligheid, de hel. Maar de Heer is met zijn wrekende gerechtigheid en zijn volle toorne gloed. En dan leert de Heer zijn kinderen hier in dit leven iets van kennen. Niet door een visioen, niet door een droom. En daarom zegt de dichter van 116, ik vond benauwdheid en droefenis. Dan vlucht dat volk van kamer in kamer. Dan heeft dat volk geen rust meer voor het hol van de zielenvoet. Dan kun je het niet meer met een gebedje. Dan kun je het niet meer met het onderhouden van de wet. Dan kun je niet meer voor de Heer bestaan met een donker kleed. En dan moet u me goed begrijpen, gemeente. Ik bedoel natuurlijk niet dat u goddeloos en werelds moet leven. Maar ik bedoel het dit mee te zeggen. Dan worden al die dingen waardeloos voor God. In de weegschaal van zijn gerechtigheid. Dan heb je een andere gerechtigheid nodig. Dan heb je een gerechtigheid nodig, lieve mensen. Die er is in die dierbare zaligmaker. En daar wijst nu de bruid op. Als ze zegt, ik heb grote lust, een innerlijk verlangen, een heerlijke begeerte, een begeerte gewerkt door een honger en een dorst naar de gerechtigheid die in die gezegende middelaar is. Ik heb grote lust om in zijn schaduw te mogen zitten en te kunnen bestaan en verkeren voor God. Begrijpt u wat daarmee bedoeld wordt? De bruid die zegt eigenlijk met andere woorden, ik heb geen gerechtigheid voor God. Dat zegt de bruid, ik heb niks. Ik heb alleen maar schuld. Kan voor de Heere niet bestaan, dat beleeft ze ook wel eens. Als je dan je knieën buigt, jeugd, ouderen in ons midden, dan ben je voor de Heer in je beleving een waardeloos muis. Ben u dat ook wel eens geweest voor God in het verborgen? Een waardeloos muis. Dan ben je geen goede man meer voor je vrouw in de beleving, dan heb je allemaal tekort. Dan ben je geen goede vrouw meer voor je man geweest. Dan ben je geen goede vader, geen goede moeder geweest. Dan heb je dozen vol met tekort. Niet met goede dingen, maar met allemaal tekort. En dan ben je ook een waardeloos mens die nog nooit vruchten voortgebracht hebt voor de Heere. En dat is je zulk een diepe smart. Want dat zou een eeuwige scheiding teweeg moeten brengen tussen God en u die dat betreft. Dat voel je, dat doorleef je, dat beween je, dat beleid je, dat erken je. En u zegt, de bruid, nu heb ik mogen leren kennen op de leerschool van vrije genade. Dat er een gerechtigheid is waarmee ik voor God kan bestaan. En dat is de gerechtigheid van Christus. Dat is Hij die in de hitte van Gods gramschap heeft willen lijden en sterven als dat groene hout. Die gegaan is de weg van krib naar kruis. Die wilde gaan door de straten van Jeruzalem, buigend onder dat vloekhout. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet Vader. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Daar gaat hij, die gezegende zaligmaker. Die gaat de weg door de straten van Jeruzalem tot buiten de poort naar de hoofdschedelplaats waar hij genageld is aan het vloekhout, waar hij geklaagd heeft in de hitte van Gods gramschap. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat de deugde van God verhoogd zouden worden. De deugd van Gods recht, waardoor de deugd van Gods liefde zou kunnen worden geopenbaard aan hel en vloekwaardige mensen. En lieve jeugd, als dat mag gebeuren in je leven, dat je die dierbare zaligmaker mag zien door het geloof, door de prediking van het woord, door het horen van het woord, door het lezen van het woord, dat doet u toch nog wel, u leest toch nog wel, om daarin te mogen leren de gerechtigheid die redt van de dood, als je hem dan mag aanschouwen. Als de gegevene van de Vader, vol van genade en waarheid, wordt het een onuitsprekelijk wonder. Daar mag de kerk in zien. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, om die weg te gaan, om die gerechtigheid aan te brengen, opdat er een volk is die mag schuilen in de schaduw van die gezegende appelboom, om te kunnen bestaan voor het aangezicht van God en te ontvangen het leven uit hem. Dat zegt de bruid. Ze zegt, ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. Ze wil zeggen, ik ben eronder gebracht. De Vader die heeft mij getrokken met koorden van liefde en goede tierenheid. En die heeft mij geleerd op de leerschool van vrije genade, dat er maar één gerechtigheid is die mij kan doen bestaan voor hem. En nu is het een lust voor de bruid, maar ook een lust voor de Vader. Als nu dat arme, als nu dat ellendige, als nu dat hopeloze volk wat tekort komt in zichzelf, die moet zeggen, het is allemaal niks. Met mij zeg u dat ook wel eens. Dat is bij de kerk wel eens beleving, niet elke dag. Maar zo nu en dan mag dat volk daar wel verkeren. Dan zeggen ze, het is niks met me. En het wordt ook nooit niks, zolang ik hier in dit leven ben. Want er is een volk, dan wordt het niet beter, die worden niet heiliger, die worden niet vromer, maar dan wordt het al minder in eigen hart en leven. En die moeten van het gegeven leven. En als je nou van het gegeven moet leven, dan moet je vluchten tot Christus. En nou zegt de bruid, dat mag ik doen. Dat mag ik doen. Telkens weer opnieuw om te vluchten tot hem, om te schuilen bij hem, om te verkeren onder zijn gezegende vruchten, om het alleen van hem te verwachten. En weet u, dat volk dat wordt ook bestreden, dat is van het begin van het nieuwe leven af. En dat blijft tot aan de laatste snik. En dan kan de strijd verlegd worden, om het zomaar eens te zeggen. Als het gaat over de aanvechtingen, als het gaat over dat beginnend leven, is het nou Gods werk of eigen werk? Dat de duivel dat volk benauwd, dat het beschouwing is, inbeelding is, nooit iets van de Heer erbij geweest, waardoor hij ze in de wanhoop wil drijven. En dan weet dat volk in het begin niet waar het wezen moet. Dan vluchten ze ook wel eens van kamer in kamer en dan weten ze het niet meer. Totdat het de Heer behaagt om een woord tot dat volk te spreken. En als ze hem nu hebben mogen leren kennen, dan leert de Heer op zijn tijd ook dat Jezus de machten en de overheden heeft uitgetogen. Dat hij die overwonnen heeft. En dat dat volk nu wanneer ze vervolgd worden van binnen en van buiten, er waren ook andere vijanden, vrome vijanden, wereldse vijanden. En waar moet dat volk dan heen? Geen kracht in zichzelf tegen zulk een grote menigte. En daarom zegt de bruid, ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. We gaan samen zingen uit 36 en daarvan het tweede vers. 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. En wat er verder volgt. Christus, vergeleken bij een appelboom, de heerlijkheid, de schaduw, de vrucht. Ik zou aan u willen vragen, krijg je er nog geen zin in? Zou je ook niet bekeerd willen zijn? Dat is toch een gelukkig volk, die de Heer Jezus Christus op goede gronden, bij God vandaan hebben mogen leren kennen. U zult misschien zeggen, ik heb gehoord dat dat ook een volk is die met de Heere te doen krijgen en dat is benauwd, dat klopt. Maar bedenk wel, gemeente, De Heere die maakt dat volk niet arm om ze daarin om te doen komen. De Heere die ontdekt en ontgrondt dat volk niet om ze vervolgens over te geven aan zichzelf. De Heere doet dat volk niet als een ongelukkige in zichzelf over de wereld te doen gaan, om dan vervolgens voor eeuwig verloren te moeten gaan. Als u goed geluisterd hebt, dan is het een gelukkig volk, want die mogen de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus leren kennen in hun leven. En dat noemt de bruid ook de vrucht. Wanneer zij zegt, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En dan zeggen de kanttekenaren daarbij, dit is nog een weldaad die de bruid verkrijgt door Christus, te weten dat ze niet alleen van het kwade verlost is, overgegaan in het koninkrijk van God, maar dat zij ook zijn lieflijke vruchten deelachtig wordt, als van zijn dood verrijzen is hemelvaart en andere weldaden. Anderen verstaan hierdoor de vruchten, de vertroosting van Christus, die het hart der gelovigen zoet zijn. Dus twee dingen. Ze wil eigenlijk zeggen, al de heilsfeiten door de Heere Jezus betracht, maar ook aangebracht, een heilsfeit, dat is een feit wat heil aanbrengt. Zijn komst, zijn gaan naar het kruis, zo even genoemd, zijn opstanding, waarin dat volk mag ervaren, zien bij de Heere vandaan, dat hij de kwitantie heeft ontvangen, niet voor zichzelf, onzeker ook, betaald aan het recht van de Vader. De wil van de Vader vervuld, zijn toren gestild, niets meer te eisen. Het is volbracht. En nu, dat wil de Heere nu zijn kinderen ook geven. Het is volbracht. Er hoeft niets meer van u bij. Er kan ook niets meer voor van u bij. Dat zou een belediging zijn voor het werk van de Zoon voor de Vader. Er mag van u niets meer bij, er kan van u niets meer bij, er hoeft van u niets meer bij. Het is volkomen genoeg. En weet u, als je dat eens geloven mag, jeugd, als de Heere tegen je zegt, het werk van Jezus. Dus de Vader spreekt, het werk van Jezus, dat schenk ik nou aan u. Aan u die de dood verdiend heeft, aan u die eeuwig zou moeten ondergaan, aan u die voor mij niet kan bestaan. Nu geef ik aan u de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En daarmee kan u voor mij bestaan. En dan mag dat volk met de bruid zeggen, wat we in ditzelfde hoofdstuk lezen in vers 16, dat ze zegt, mijn liefste, vindt u het verwonderlijk? Ik niet. Ze zegt, mijn liefste is mijn. Ik heb hem van de Vader ontvangen. Hij is door de Vader aan mij gegeven. Mijn liefste is mijne. En ik ben zijne. Hij heeft mij gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Hij is voor mij de dood ingegaan. Hij heeft voor mij de toren gesteld. Hij heeft voor mij aangebracht, waarmee ik voor de Heere kan bestaan. En nu mag ik delen in de liefde van God. Nu mag ik delen in die wonderlijke blijdschap. Nu mag ik delen in die bovennatuurlijke vrede. Vrede met God in en door Jezus. Dat is een vreugde. Dat is de vrucht die eruit voortvloeit. En u wil de bruid aangeven. Dat dat nu haar troost is. Dat dat nu haar eigendom geworden is. Dat ze daar nu mee voor de Heere kan bestaan. En dat hebt u nou ook nodig. Mijn lieve medereiziger. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Er zullen er wel zijn. Die daar iets van in hun leven hebben mogen leren kennen. De een iets meer, de ander iets minder. Zit hem niet in de eerste plaats in de veelheid daarvan? Het gaat om de waarheid. Of dat je het echt bij de Heer vandaan gekregen hebt. En als de Heer je dat geeft, daar ben je bij. En dat geeft nou een onuitsprekelijke vreugde. Oh, dan ben je nog wel eens bezorgd. En voor de tijd dat je zegt van, in dat opzicht, wat moeten we misschien allemaal nog meemaken? Maar dan zijn er ook momenten dat dat volk er wel eens overheen mag zien. Dat ze wel eens op mag zien naar de hemel. En dat ze wel eens mag geloven en beleiden en ervaren. Dat de Heer ze door dit leven leiden zal. Dat de Heer ze straks thuis zal halen. Dat ze hier niet altijd hoeven te blijven. Dat ze eens verlost zullen worden van hun ik, van de zonde, van de Satan, van de wereld, van zichzelf. Grootste kwaad. En weet u, dat is nou de troost van de bruid. Ze zegt, zijn vrucht. Heb u goed geluisterd vanavond? De bruid, die heeft eigenlijk alleen maar gezegd, ik ben onvruchtbaar. Die heeft uitgesproken, ik heb niks. En ze heeft aan de andere kant gezegd, ik ben schat en schatrijk in een ander. Ze noemt hem haar liefste. En ze zegt, hij heeft voor mij betaald. En ik mag delen in zijn vrucht. Die vrucht is de Vader aangenaam. Maar die is ook de bruidskerk aangenaam. Dat heb u nou nodig. En als u het bezitten mag, dan hoop ik dat u er ook wel eens wat van mag uitdelen. Dat je je kinderen wel eens jaloers mag maken. En dat je anderen erop mag wijzen. En dat je misschien wel een goddeloze, ja, zoon of dochter hebt die op de rand loopt en eroverheen loopt. En die misschien wel eens zegt, zou het voor mij nog kunnen? Of dat je het zelf bent, die moet zeggen, zou het voor mij nog wel kunnen? Dan mag ik u vanavond zeggen, het kan. Niet alleen voor de grootste van de zondaren en zondaressen. Maar ik mag eigenlijk meer zeggen, er zullen er van die monsters zalig worden. Hoort u het? Er liggen er nog onder het zegel der verkiezing. De Heer moet er ook in deze donkere tijd nog toebrengen. En dat doet de Heer ook nog. En als hij dat doet, dan haakt hij alles in puin van u en van mij. En dat is eigenlijk heel pijnlijk. Maar alleen in die weg kunt u komen tot de kennis van waar de bruid van gewaagt. Ik zou zeggen, volk, spreek eens wat meer goed van de Heere. Doe je dat nog wel eens? Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En dat wil ze eigenlijk zeggen, daar geniet ik van. En dan mag ze ook van getuigen, mijn ziel maakt groot en Heere, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Of gelijk we dat lezen kunnen in Galaten, de vrucht des geestes, want die past toe wat Christus verworven heeft, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, al dergelijke dingen meer. Goed spreken van de Heere, probeer ze maar jaloers te maken. Er is bij de Heere een eeuwige volheid. En van u en mij kunnen we niks goed zeggen. Nog één ding. Als je nou onbekeerd blijft, een onvruchtbare boom, en dan kun je wel wat bladeren hebben, net als die vijgenboom. Maar zul je dan bedenken, dat dat eeuwig tekort is. En dan zegt de Heere in zijn lieve woord tot waarschuwing: iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, je kunt wel vruchten voortbrengen waar je zelf van denkt, dat kan wel eens van de Heere wezen, maar het moet bij Christus komen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En dan zegt de Heere, waar de boom valt, daar zal die eeuwig zijn. Nu staat uw levensboom nog en nu bent u nog in het heden der genade en nu wordt u nog verkondigd. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Dat zegt de Heere, want ik ben God en niemand meer. En dan zegt de Heere tegen de jeugd, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan zegt de Heere, bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? God heeft geen lust in de dood des goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang, gemeente 145, en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, dan luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke dam met diep ontzag aandachtig gaan de slam. En wat er verder volgt in het tweede van 145 als slotzang. Gemeente, ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.